Fijn dat jullie gekomen zijn om deze dienst mee te maken. Straks dan begroeten we elkaar hartelijk met de beste wensen voor dit jaar. Dat weer aangebroken is. Ik vind het fijn om jullie allemaal te zien. En ik wil graag met jullie een bijbelgedeelte lezen uit het evangelie naar Marcus. Dat is een evangelie dat in de komende weken wat vaker gebruikt zal worden. Om iets uit te leggen over het thema geloven is doen. Daar gaat het een aantal weken over. En vanmorgen is daar een onderdeel van aan de orde. Ik lees met jullie. Het evangelie naar Marcus, eerste hoofdstuk, versen 1 tot en met 15. Evangelie volgens Marcus. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn, maakt de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen om zo vergeving van zonde te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde, na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en de engelen zorgden voor hem. En nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Tot zover bijbellezing. Je mag het eerste plaatje er wel op zetten, want dan wil ik even een kort interactief moment met jullie over hebben. Wie is er wel eens verdwaald? Even eerlijk wezen. Nou, kijk, dat is in elk geval... Oh, kijk, oh ja, mooi. Ik steek zelf ook de hand op. Ik zal dat uitleggen bij het tweede plaatje. Eerst maar even het eerste plaatje. Dat is een doolhof met een meneer met een paraplu. Je zult er toch in de kletterende regen rondlopen en het weg terug niet kunnen vinden. Hebben jullie er wel eens meegemaakt dat je in zo'n doolhof de weg niet kon vinden? Dat tamelijk rampzalig. Als je dan mazzel hebt, staat er in het midden een verhoging met een toren. En dan staat er een andere familie, dit met een beetje geluk, die er al wel is. En die roept dan, nee, je moet links in, enzovoort. Nou ja, kan tamelijk wanhopig zijn. Dat tweede plaatje, dat was een... Niet, het is niet helemaal het goede plaatje hoor, maar daar staat, dit is een asfaltweggetje en dat eindigt met niks. En daar staat Maasmechelen, oftewel hier rijdt u Maasmechelen binnen. Nou, dat dacht ik dus even niet. Als je hierin rijdt, zit je klem en dan moet je weer terug. En waarom kom ik hier nou mee? Nou, wij gingen in 2005 naar Birmingham, want er was een groot congres van de Baptisten Wereldalliantie. 100-jarig bestaan van de Baptisten Wereldalliantie. En de Unie vond dat wij als staf daar ook naartoe moesten. En mijn vrouw en ik knoopten daar een vakantie aan vast, samen met Pieter en Nina Jager. Jullie wel bekend, misschien de ouderen in elk geval. Goede collega van me, waar ik een aantal jaren mee samengewerkt heb. En we gingen met z'n vieren, met auto en caravan, met een lange bootovertocht, die bij mij allemaal net goed afliep. Daar ga ik geen details over geven. Belanden we in Harwich en moesten daar de boot af. En Ina, die uitstekende chauffeur is, die reed voor mij aan. Ik reed achter haar aan. En bij de eerste de beste rotonde slaagde ik er nog wel in om de goede kant op te rijden, naar links dus. En daarna slaagde ik erin om een totaal verkeerde afslag te nemen. Hoplakee. En ik belandde in zo'n soort straat, met auto en caravan. Ik vind het fijn dat jullie met me meeleven. Niet helemaal de toon die ik hoopte, maar... Gelukkig was de straat heel veel breder dan deze en de auto die ik toen had, die had een hele korte draaicirkel. Dus ik kon in één keer zo terugrijden en achter Ina aanchezen. Nou ja, dat was dan ook een hele barre tocht al met al. Maar dan ben je toch wel behoorlijk verdwaald als je dat overkomt. En zeker in Engeland, waar die lui allemaal niet goed snik zijn, want ze rijden allemaal links. Nou ja. Ik dacht ook voortdurend, er is een keer een moment dat iemand dat doorkrijgt natuurlijk. En dan hebben we een probleem. Want dan, nou ja, enzovoort. Het liep allemaal goed af. Over dat je verdwaald kunt wezen. Dat je verloren bent. Dat je weg bent op een of andere manier. Ook niet alleen dat jij niet meer weet waar je bent, maar dat ook anderen niet meer weten waar je bent. Er was van de week nog weer een oproep van, dat is zo'n, hoe heet dat ook alweer, Burgernet. Dat er een mevrouw weg was. Ik ben daar ook op geabonneerd. Ik heb ook altijd de neiging om even naar buiten te lopen. Of om me heen te kijken, van zie ik ook iets. Want je kunt elkaar helpen als je echt de weg kwijt bent. En dat is nodig ook. Mensen hebben dat nodig. Nou, over het thema van vanmorgen. Het thema van vanmorgen is, geloven is je bekeren. Daar start het mee als het ware. En ja, daar komt onmiddellijk de vraag natuurlijk, waar heel veel mensen in Nederland allergisch voor zijn, betekent dat zieltjes winnen. Zo is het toch? Ik roep wel eens, dat is wel erg vergaand misschien, maar ik roep wel eens dat sommige mensen het liever bekennen dat ze naar een bordeel geweest zijn dan dat ze naar een kerk geweest zijn. Want dat is misschien wel het allerergste wat je kan overkomen, dat je naar een kerk moet. Dat je naar het instituut toe moet, waar zieltjes gewonnen worden. Ik heb er nog een cartoon bij, die is niet helemaal goed leesbaar misschien, maar het zijn twee plaatjes. De ene is uit 2000, de andere is uit 2011. En die uit 2000, daar staat, laten we zeggen, een dominee. En die zegt, wat zegt u hierop, gemeente? En de gemeente roept, amen, halleluja, ja, amen, amen. Nou, helemaal geweldig. Het lijkt wel Roemenië, maar daar doen ze dat. Mijn tweede plaatje is uit 2011 en laat zien wat de invloed is van de social media, van Twitter en dat soort dingen allemaal. Wat zegt u hier op gemeente, vraagt de dominee. Hashtag durf te vragen, dat zegt hij er dan achteraan. Ik snap daar niks van hoor, wat ik nou zeg. En dan zegt de gemeente, like, ik vind het leuk, respect. En een tekst die ik helemaal niet kan lezen, wat staat daar toch? Nou, het zal wel goed wezen. Ik begrijp meer niet van internet, dus dat zal ook wel zo wezen dan. Dat is de invloed van de social media. En mijn eigen dominee, Michiel de Nooier in Munterdam, is er een van zo'n generatie. Die laat zo nu en dan de gemeente reageren via de telefoon op zijn preek. Moedig, ja, dapper. Ik doe dat niet hoor. Want ik vind het wel voldoende dat het duidelijk is dat veel mensen dit beeld in hun hoofd hebben. Geloven is je bekeren. Ja, loop je tegen een prediker aan die je vragen stelt. En dan moet je er een antwoord op geven. Moet je ja op zeggen ook nog enzovoort. Nou, dank u, liever niet. Want daar zijn wij honderden jaren mee doodgegooid. Met dat soort dingen. Nou ja, geloven is je bekeren. Daar zijn een heleboel misvattingen over. Sommige mensen denken, geloven is je bekeren tot de kerk. Tot het instituut. Dit is de oude hervormde kerk van Kropswolde. Een mooi monument op zich. Dat je je op een of andere manier verbindt aan alles waar die kerk voor staat. Geloven, je bekeren, dat betekent dat je je aan de kerk verbindt. Anderen denken dat als je je gaat bekeren, dat je bekeert tot de dominee. Tot de geestelijk leider, tot de spreker. Die het allemaal weet en het allemaal uitlegt. En dat je die dan daartoe je moet bekeren. En er zijn wel mensen die denken van nou, je bekeert je tot een stel fatsoensregels. Wat je wel en wat je niet mag doen. Wat allemaal wel toegestaan is en wat niet toegestaan is. Als je bekeert, dan moet je je gedragen volgens de gedragscode van, nou ja, van de kerk of hoe dat dan ook maar. En, die kon ik niet zo goed op een andere manier uitbeelden. Als je je bekeert, dan is dat een einde aan alle lollige dingen die je in je leven kunt doen. Willow Creek heeft daar een prachtig toneelstuk over. Dat kan ik nog niet helemaal uitleggen, maar dat gaat over een vent die op een gegeven ogenblik een datum in zijn agenda plant. Dan kom ik tot geloof, dan ga ik me bekeren. En daarvoor doet hij nog allerlei dingen waarvan hij denkt dat dat dan verboden is. Hij gaat nog eens aan skydiving doen en aan diepzee duiken. En hij gaat nog bowlen met zijn vrienden en zo nog een paar meer dingen. Want dat is alle geloven, maar dat is allemaal voorbij. Als je eenmaal gelooft, mag je dat allemaal niet meer doen. Nou, dat geloven jullie zelf toch ook niet, hè, hoop ik. Dat dacht ik. Ik denk zelfs dat het plezier van het leven dubbel en dwars tot leven komt. Op het moment dat je je bekeert. Dat is dus een heel ander soort idee als dat mensen in hun hoofd hebben. Dus als je denkt, yeah, ik ben een feestbeest en dus ga ik me niet bekeren, dan heb je iets mis. Want dan mis je het grootste feest wat je zou kunnen krijgen. Nee, geloven is je bekeren tot Jezus. Dat is wel heel belangrijk om te bedenken. Al dat andere, dat is allemaal bijkomstig en soms gewoon onwaar. Maar Jezus, daar draait het om. Niet om de kerk, niet om de dominee. Niet om een set morele regels hoe je dient te leven. Niet bekeren van dat geen enkele pleziertje meer bestaat in het leven. Maar het gaat om bekeren tot Jezus. Om hem draait het. Hij is de kern van de bekering. Nou, daar begint Marcus dan ook prompt mee. Ja, hij komt. Dit is een ets van Rembrandt van Rijn, die Johannes, de doper, tekent op de bekende manier zoals hij dat doet. Die staat in het licht, daar. En de rest eromheen, dat is wat meer in het donker. En het is echt het centrum van de tekening. En er zijn allemaal mensen die er omheen zitten en luisteren naar wat die Johannes te zeggen heeft. Dit is typerend voor het Marcus-evangelie. Matthäus-evangelie begint eerst met het fotoalbum van Jezus. Met allemaal voorgeslachttoestanden. En beschrijft dan hoe dat zat met Jozef en Maria. En de Lucas-evangelie doet dat ook. Die heeft daar zelfs twee complete hoofdstukken over. Met van alles en nog wat details over de geboortegeschiedenis. Johannes volgt een heel andere route. Die start met stevige theologie. En Marcus is heel specifiek. Die valt onmiddellijk met de deur in huis, slaat de hele geboortegeschiedenis over. Die veronderstelt van, nou, dat zal wel bekend zijn. En begint onmiddellijk met Johannes de Doper en Jezus. Hij begint met de profeet die zich voordoet. En dat is bijzonder. Want de rabbijnen zeggen dat er op dat moment al 300 jaar lang geen profetisch woord meer geklonken heeft in Israël. God die spreekt door zijn profeten, dat is gestopt. Er is geen profetisch woord meer in Israël. Het enige wat ze hebben, dat is de Torah, dat is de tekst die hun overgeleverd is. En wat daarover aan mondeling overlevering bekend is. Maar er is geen levend woord van God meer. En dan komt Johannes, en alleen al in zijn outfit wordt duidelijk dat hij de voortzetting van de profetische traditie is. Want hij draagt een jas van kamelhaar, een simpele, zeg maar ook wel wat ongemakkelijke jas waarschijnlijk. En hij eet sprinkhaan en een wilde honing. Nou, dat is ook niet een al te gebruikelijk dieet, zelfs in Israël niet. En met name wat hij te zeggen heeft. En de manier waarop hij het zegt. In hem spreekt God. Dat horen de mensen. En daar komen ze op af. Daar komen ze naartoe, daar komt Jeruzalem naartoe. Dat ligt 25 kilometer verder op de bergen in, daar moet je een hele tocht van maken. En de hele omgeving van Jeruzalem komt op Johannes de Doper af. Want in hem spreekt God, dat kun je horen, je hoort in hem de woorden van de waarheid. En hij roept de mensen op. Hij zegt, pas op, let op. De heerschappij van God, het koningschap van God is vlakbij gekomen. En nu gaat het gebeuren. Pas op, het gaat losbarsten. Het gaat gebeuren. Er gaan profetieën vervuld worden. Er gaat geschiedenis geschreven worden. En ben je daar klaar voor? En al die mensen die komen om dat te beluisteren, die beseffen dat ze daarmee teruggeroepen worden tot de God van het verbond. Want God had met Israël een bijzonder verbond. Dat was zijn volk. Dat was het volk waarmee hij geschiedenis wilde schrijven. Dat was een hele lastige geschiedenis. Maar om zoveel tijd ontspoorde de boek compleet. En daar weet Israël ook alles van, daar hoeven we ze niet in te peperen, daar weten ze alles van. Maar elke keer weer roept God hen terug tot het verbond dat hij ooit met hen sloot. En Johannes, die doet dat ook. Op het moment dat tegen de Joden, tegen de Israëlieten gezegd wordt, je moet je bekeren tot vergeving van je zonden, dan weten ze, wij moeten terug naar de God van het verbond. En Johannes zegt en verkondigt en praktiseert een doop die daarbij hoort. Een doop van bekering tot afwassing van zonden. Dat was voor de Joden een heel gebruikelijke manier van werken. En dat heet in hun termen een mikwe. Dat is niet alleen het grote bad waarin je dat doet, maar het is ook de doop zelf, de onderdompeling zelf. Dat is de culturele, de cultische reiniging moet ik zeggen, waardoor je weer in staat bent om bij God te zijn. Om met God te leven, om mee te doen in de synagogen, in de tempel. Dat is de manier waarop het Jodendom dat doet, nog steeds doet. En Johannes de Doper, die volgt dat gewoon na. Die volgt diezelfde manier van doen. En die roept op tot een wassing, een bekering die aan die wassing vastzit. Hij roept op om zich te bekeren. En de mensen doen dat ook. Ze belijden hun zonden. Lucas beschrijft dat wat uitgebreider. Laten zich dopen in de Jordaan, zoals je ook tegenwoordig nog steeds in de Jordaan gedoopt kunt worden. En waarom gebeurt dat nou? Nou, dat is omdat God spreekt door Johannes, maar om nog iets anders. Want Johannes wordt op een gegeven ogenblik wordt in gevangen genomen door Herodes, de vazalkoning van Rome, de bezettende koning, die zelf ook geen Jood is en een moorddadig iemand. En die neemt de profeet van God gevangen. En dan wordt het spannend, wat gebeurt er nu? Wat zal er nu gebeuren met het koninkrijk van God? En dan heeft Jezus zich inmiddels geopenbaard. Jezus heeft zich laten dopen door Johannes. Nou, dat is een geschiedenis, daar valt heel veel over te zeggen, ga ik nog niet doen. Hij is verzocht in de woestijn en begint dan de boodschap van Johannes over te nemen. Hij zegt precies hetzelfde wat Johannes zegt. Het koninkrijk van God breekt aan. Wees er klaar voor. Kom tot bekering en volg dit evangelie, deze boodschap van het koninkrijk. Maar er is nog een klein verschilletje tussen Johannes en tussen Jezus. Want de mensen hoorden in Johannes de woorden van God, maar in Jezus horen ze God zelf. En dat snappen ze ook. Want er staat in andere evangeliën beschreven dat mensen ademloos naar Jezus luisteren. Niet alleen omdat hij als het ware als profeet opereert, maar omdat hij God zelf is. Hij spreekt met de autoriteit van God zelf. Het is alsof je de mond van God ziet spreken. Zoiets. Hij spreekt met gezag. En hij spreekt met gezag omdat hij vervuld is van Gods geest. Het is de geest van God die overtuigt. Ik heb daar nog een plaatje bij van die doop van Johannes, hier prachtig getekend. Over hoe dat dan werkte. Gods rijk is nabij. En dus moet er wat gebeuren naar mensenlevens. Want je kunt het niet zomaar laten komen of gebeuren. Dat werkt niet. Dat gaat niet goed als je zomaar met God geconfronteerd wordt. Dat gaat niet goed voor elkaar komen. En dus komen de mensen bij Johannes en ook Jezus. En Johannes die heeft er bezwaar tegen. Ja, nee, wacht even. Ik ben een zondig mens en ik moet door u gedoopt worden. Jezus zegt, dit is de manier waarop ik het wil doen. Zo wil ik Gods gerechtigheid vervullen. En hij laat zich dopen. Gods rijk is nabij. Jezus roept op tot iets wat hij zelf gedaan heeft. Hoewel we weten dat hij geen zonde heeft gepleegd. Hij hoefde niet schoongewassen te worden. Maar hij uit solidariteit met ons is in deze route gegaan. En hij roept dus op tot bekering, tot doop, tot geloof in het evangelie. En dat betekent, en dat is heel bijzonder, dat ook Jezus niet oproept om deel uit te maken van een kerk. Hij roept niet op om deel uit te maken van een set spelregels. Maar hij roept op tot geloof in hem. Het evangelie is in hem. Gods koninkrijk is in hem aanwezig. Hij is Gods koninkrijk. Dat kan ik het beste uitleggen, dat zeg ik ook vaak, door te verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog toen Nederland bezet was. En het Koninkrijk der Nederlanden bestond bij de gratie van het feit bij één persoon. Bij koningin Wilhelmina namelijk. Zij was in haar eentje nog het Koninkrijk der Nederlanden. En een stuk wat lui die er om haar heen liepen enzovoort, allemaal best. Dat was het enige wat overgebleven was. En na de bevrijding werd het Koninkrijk der Nederlanden hersteld omdat zij terugkeerde in haar land. En daarbij werd Nederland weer het Koninkrijk der Nederlanden. Jezus is de koning van Gods Koninkrijk. En in hem komt dus Gods Koninkrijk onder de mensen. Bij de mensen. Bij de mensen van die tijden, bij de mensen van vandaag. Om hen op te roepen, om zich te bekeren, om zich om te keren naar God. Dat ga ik zo meteen uitleggen. We gaan eerst samen een mooi lied zingen daarover. We zingen uit de opwekkingsbundel 125, Heer, ik kom tot u. Thank you. Ik vind het altijd wel een ingrijpend lied om te zingen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Want het is heel intens. Het is iets wat heel erg met je diepste zelf te maken heeft. En met je leven, met je bestaan. En het beschrijft een aantal dingen die voluit te maken hebben met het hele gebeuren van de bekering. Zet het volgende plaatje er maar op als je wilt. Want dat moet natuurlijk wel, nog wel uitgelegd worden. Wat is het dan wel? Dat het gericht is op Jezus, dat is wel duidelijk. Maar hoe werkt dat dan? Nou, meestal wordt het uitgelegd in drie begrippen. In drie woorden. In de woorden inkeer, dat is het woord dat de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt in deze tekst. Inkeer, in het woord omkeer en het woord terugkeer. Dat zijn de drie termen die bijna altijd gebruikt worden om het uit te leggen. En dat ga ik ook doen. Het eerste woord is het woord inkeer. Dat is de situatie dat je op een gegeven ogenblik bedenkt, hier klopt iets niet. Dat je op een gegeven ogenblik bedenkt, ik zit in een leven waarvan ik mij afvraag, waar is het goed voor? Wat doe ik hier eigenlijk? Ik weet niet of jullie het Dagblad van het Noorden lezen. Ik lees dat digitaal en ik lees ook altijd de column van Herman Sandman. Dat is de column die op de tweede pagina staat, onderin. En dat zijn hele boeiende stukjes om te lezen. Maar wat mij daarin treft is niet alleen zijn humor die hij echt heeft en de herkenbare lastige situaties van de praktische dingen thuis over dat iedereen tegelijk op stap moet en dat dat dan niet wil en zo. Nou, sommigen herkennen het wel, zie ik. Maar wat mij ook treft, dat ik zo nu en dan een column van hem tegenkom, waaruit de, ik zou zeggen, de wanhoop klinkt van waarom ben ik hier? Waarin het leven zo ongrijpbaar is, waarin je worstelt met jezelf en met je eigen bestaan, met de dingen waar je klunzig in bent, waar je niet goed in bent, die je verkeerd gedaan hebt. Waar je worstelt met je leven en je afvraagt van hoe werkt dit eigenlijk? Wat ben ik hier aan het doen? Wat zijn wij hier aan het doen? Is dit niet een doodlopende straat? En soms komt die ondertoon van pessimisme komt ook in die stukjes tevoorschijn. Dat doet mij altijd wel wat. Dan denk ik, och heide, je zult toch zo moeten leven? Maar dat is inderdaad wel de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid voor heel veel mensen. Die inderdaad zo in elkaar steken. Die de route en de band met God, de route naar God en de band met God kwijtgeraakt zijn. Om allerlei redenen, teleurstellingen, weet ik veel allemaal meer. En zich vervolgens afvragen, maar wat dan wel? Sommigen zoeken hun heil in allerlei vormen van andere religies of wat dan ook. Sommigen laten het bij wat het is. Sommigen storten zich in het feest. En denken van, als ik nou maar genoeg feest vier, van weekend naar weekend, dan komt het op een gegeven ogenblik wel zo dat ik in elk geval vandaag plezier heb. En wat er morgen komt, dat weet ik dan niet. Dat moet ik me maar afvragen. Maar het is een doodlopende weg. Het is zo'n plaatje van een steeg die stopt in het donker. Het is zo'n plaatje van iemand die met de handen in het haar zit en zich afvraagt, waarom ben ik hier en wat doe ik hier eigenlijk? Voor goeds of voor niet goeds? Het is zo'n plaatje van iemand die een zware last op de rug draagt en zich afvraagt, hoe lang moet dat nog? En waarom draag ik die eigenlijk? Ik had een plaatje gevonden met een cartoon van een poppetje met een soort huis op de rug. Over dat huis niet een vreugde voor je is, maar dat het een last voor je is. Dat je niet meer verder kunt. Ik ben het letterlijk tegengekomen bij mensen die zeiden, dat huis dat wij hebben is een molensteen om onze nek. Dat kan dus. En er kunnen veel meer van dat soort molenstenen zijn. Inkeer is de eerste stap van bekering. Dat is dat je ergens tot stilte komt, tot stilstaan komt en je afvraagt, wat ben ik aan het doen? Waar loopt dit op uit? Waar kom ik hiermee terecht? En als je dat uit jezelf moet beantwoorden, is het antwoord, ik weet het niet. Ik heb er geen idee van. Ik weet niet waar dit goed voor is. En ik weet niet waar we naartoe moeten. Waar kom ik uit? En waar ben ik voor? Inkeer. Inkeer is dat je beseft wat de donkere bodem, de donkere laag van je leven is. Dat is een universele laag, laat ik dat er even bij zeggen. Die geldt voor ieder mens, in elke cultuur, in elke vorm van samenleving. Dat je ontdekt, waar ben ik hiervoor? Dat je je afvraagt, waar ben ik hiervoor? Het is de ontdekking van de verloren zoon uit Lucas 15, die bij de bak met vreten zit voor de varkens en er nog niet een hap van mag nemen en zich afvraagt, waar ben ik aan het doen hier? Terwijl ik een vader heb met knechten die gewoon elke dag te eten krijgen. Zit ik hier bij de varkens en ik mag er nog niet eens aankomen. Wat doe ik eigenlijk? Wat ben ik aan het doen? Inkeer. Dat is een lastige. De meeste mensen willen dat liever niet. Willen daar liever niet mee geconfronteerd worden. En ik vind het buitengewoon moedig van Herman Sandman dat hij iets dergelijks beschrijft. Dat hij het hardop zegt. Vind ik buitengewoon dapper van hem. Want er zijn heel veel mensen die er gewoon voor weglopen. Daar wil ik gewoon niet aan denken. Ik leef gewoon voor de dag. Ik zie wel wat er morgen komt. En ik wil er niks mee te maken hebben. De Bijbel is confronterend wat dat betreft. Maar houd niet op bij de confrontatie. Maar de tweede stap die erbij hoort, dat is de stap van de omkeer. Dat je je omdraait. Dat je niet langer op de route loopt die je altijd gelopen hebt en die je op een of andere manier overkomen is of die je gekozen hebt. Dat je niet langer alleen maar in de spiegel kijkt, wie ben ik en hoe zie ik eruit en wat zullen anderen van mij denken. Maar dat je bedenkt dat er iemand is tot wie je je mag omkeren. Dat er een God bestaat tot wie je een keer mag nemen. Een U-bocht, een U-turn, om hem in de ogen te zien. Die je gemaakt heeft. Om niet langer je blind te staren op je spiegelbeeld. Maar om te kijken naar de God die geeft. Dat is ook iets waar mensen naar moeten wennen. Hoor. Want de meeste mensen buiten de kerk die denken naar de God die oordeelt. Want die met je afrekent, weet je wel. Als je die goed doet. Ja, daar is hij. Nog even een paar plaatjes verder, want ik was ondertussen al even onderweg. Feest. Maar de wanhoop van de doodlopende steeg, van het huis, met de handen in je haar zitten, stop. Denk na. De omkeer. Staren in je spiegelbeeld. En dan bedenken dat er iemand is die je roept om je om te draaien. Een gevende God. Een God die niet erop uit is om te veroordelen of te doden of te verdietigen, maar die schenkend is, voortdurend. Die levensadem schenkt, die de aarde onderhoudt, de schepping onderhoudt met zijn machtig woord. Een God die een gevende hand uitsteekt. Dat is het eerste wat er begint. Als je de hele theologie van de liefde die in de Bijbel beschreven staat naloopt, dan kom je tegen dat liefde bij God begint die geeft. De schenkende God, die niks liever wil dan dat wij aanvaarden. Die niets liever wil dan dat we zijn uitgestoken hand aanpakken. Het wordt nog iets scherper op het moment dat je deze twee handen ziet. Drie handen. Het is alles zijn tekeningen van de handen van Jezus. Met een kenmerkend teken erin. Een gat. Waar dat nou precies gezeten heeft, daar zijn de theologen er niet helemaal over eens. Of het daar zat of in de pols. Maar een gat zit erin. In de film The Passion of the Christ wordt dat verbeeld. Het is een heel aangrijpende film, vind ik. Een heel accurate ook. Die de gruwel van Jezus' kruisiging voluit laat zien. Waarbij, wat mij trof, dat is dat bij de scène van de opstanding, dat er iemand voorbij loopt, dat is Jezus. En dan zie je door zijn hand heen ineens de rest van het graf. Je kijkt er doorheen als het ware. En dat gat is kenmerkend. Want het is het gat van het lijden. Want het sterven voor ons. Als je nou praat over de gevende God, tot wie je moet omkeren, dan praat je over Jezus. Want hij is degene die alles heeft gegeven wat hij had. Zijn complete huid en haar en leven voor ons als mensen. Omkeer tot God, keer om. God zegt tegen mensen bij monden van Jezus, leef niet langer op de route die doodloopt, maar draai je om naar mij toe. Keer om naar mij toe, dan zal ik je geven. Ik zal je leven geven in overvloed. Keer om naar wie ik ben. Maar dan komt er nog iets achteraan. Je kunt blijven steken op elk van deze fases van de bekering. Je kunt blijven steken al voor dat je tot inkeer komt. Door je doelbewust blind te blijven staren op de oppervlakkigheid van het leven. Je kunt blijven steken in de inkeer dat je door en door depressief wordt, omdat je het zelf niet voor elkaar krijgt. Je kunt ook blijven steken nadat je je omgekeerd hebt Want ik ken mensen die zich wel naar God hebben omgekeerd, maar niet in beweging zijn gekomen. Dit is de derde stap die nodig is. Keer terug. Draai je niet alleen om naar God, maar zet je voeten voor elkaar, zodat je in beweging komt naar Hem toe. Kom in beweging. Kom terug is bewegen. Daar is dan ook een mooi plaatje van mensen die samen onderweg zijn. Dat is, zo is de gemeente van Jezus. Dat is niet een georganiseerde bustocht, waarbij er één weet hoe het allemaal gaat en uitlegt wat er allemaal gebeurt, de gids. Maar het is een gezamenlijke trektocht. Je bent samen onderweg, geleid door de geest van Jezus, om zo dicht mogelijk bij God te komen, zo dicht mogelijk bij Jezus te komen. Geloven is ook terugkeren. Dat betekent dat dit een boodschap is voor mensen die tot nog toe geen keuze gemaakt hebben met betrekking tot Jezus. Dat is duidelijk. De bekeringsverkondiging is altijd een boodschap voor mensen die die route naar God toe nog niet gelopen hebben. Dat is helder. Maar het is ook een route voor gelovigen. Want deze, de terugkeer tot God, het onderweg zijn naar God toe, is iets wat voor gelovigen dagelijks geldt. Ook voor gelovigen heeft Jezus een boodschap. Om elke dag weer te bedenken, ik moet terug naar God om te kunnen leven als kind van Hem. En ik moet dat samen met anderen doen. Want daarvoor heeft God de gemeente gegeven. Geloven, dat is je bekeren. Dat is je bekeren tot Jezus. Laat al die andere ideeën maar gewoon uit je hoofd. Die rare beelden die ontstaan zijn, zieltjeswinnerij, de kerk, het instituut, de mensen soms, want eerlijk gezegd, de mensen die de kerk vormen, die vormen soms ook een zootje. Laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon zo. Maar het is wel een heilig zootje. En dat is niet omdat het heilige boontjes zijn, maar het is omdat ze door God heilig verklaard worden. Onbegrijpelijk wonder vind ik dat. Dat God dat kan zeggen. Dat hij een zootje tot heilig verklaart. Daar hoor ik ook bij. Ik ben ook een deel van dat zootje. Zo werkt dat. Het is niet bekeren tot een instituut, niet bekeren tot de stel spelregels, niet bekeren tot, weet ik veel wat, voor fatsoensnormen of wat dan ook, maar het is bekeren tot Jezus. Bij Hem moet je wezen. Bij Hem begint het leven. Bij Hem begint het feest. En je wordt uitgedaagd om daar een stap in te doen. Geloven is doen. We hebben erg de neiging om te denken, geloven is voelen, geloven is emotie, geloven is meemaken, geloven is toegesproken worden, toegezongen worden. Geloven is mediteren misschien wel, dat zou ook nog kunnen. Geloven is een behoefte die je soms hebt en soms niet. Al dat soort dingen hebben we in ons hoofd. Maar het Jodendom leert ons, geloven is doen. En Jezus die Jood is, laat het zien. Door te doen wat de liefde van God van hem vraagt. Door zichzelf daarin te geven. En dus is het voor ons ook doen. Dus is het voor ons ook een uitdaging om daar werkelijk stappen in te zetten. De eerste stap die nodig is. En de vervolgstappen die eruit voortkomen. Van de toewijding aan Jezus. De stappen van doop. De stappen van vieren van avondmaal. De stappen van toewijding in de voetwassing. Dat moet ik misschien even uitleggen. Dat betekent dienen. Elkaar dienen. De ander dienen. Dat is allemaal een onderdeel van deze route. Van de terugkeer. En van het doen van de bekering. Maar het begint bij Jezus. En dat is iets wat ik graag vanmorgen heel helder wil hebben voor iedereen. Het begint bij Jezus. Hoe sta je tegenover de Zoon van God? Wat voor verhouding heb je met die Jezus? Heb je daar een vriendelijke verhouding mee, in de zin van dat je hem eigenlijk wel tof vindt, of wel prima vindt, of dat je hem wel indrukwekkend vindt? Of is het misschien al zo dat je in je hart eigenlijk al altijd al gevoeld hebt dat je bij hem wilt horen en er nog nooit de definitieve keuze in gemaakt hebt? Of is het zo misschien dat je daar wel een hunkering naar hebt, maar dat je daar bang voor bent, omdat je denkt, ik ben niet goed genoeg? Dat denkt iedereen hoor. En dat klopt ook, niemand is goed genoeg. Dan moet je het ook niet van laten afhangen. Want Jezus is goed genoeg. Om hem gaat het. En als je bij hem komt, word je meegesleept in die goedheid. Je kunt allerlei gedachten en ideeën erover hebben. Maar om hem gaat het. Hij is degene bij wie je moet zijn. Hij is degene tot wie je moet keren.